Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 9. Traag kruipen de uren voorbij en het is alsof er aan deze lange februarinacht nooit een einde komt. Eindelijk breekt het daglicht door en de boer van de Guilerhof begroet de flauwe schemering met een zucht van verlichting. Hij hoopt nog steeds dat dan de wind wel iets zal bedaren of omlopen naar het oosten. In elk geval geeft de steeds sterker wordende morgenschemering hem weer een gedeelte van zijn zo hevig geschokte zelfvertrouwen terug. Al wordt zijn bittere stemming er ook niet door verbeterd. Toen Hanneke een uur geleden naar haar bezoek aan het lemen huisje binnenkwam, werd ze door haar moeder, die in hevige angst verkeerde, begroet met de woorden: "Gelukkig kind dat je weer bij ons bent." Maar haar vader keek somber voor zich uit en deed alsof hij haar niet zag. Er was zoveel bitterheid van binnen bij Willem van Guilen, waarvoor hij meende gegronde reden te hebben. Het was niet alleen die ellendige geschiedenis met Gerrit Gravels die hem zo kwelde, maar ook het feit dat zijn knechts en dagloners hem in de steek hadden gelaten. Zeker in het dorp waar die mensen woonden dreigde net zo goed gevaar als hier. Maar het was hun plicht geweest zich ten minste te komen aanmelden. Dan had het aan hem gelegen om hen weer te laten vertrekken als het allernoodzakelijkste werk gedaan was. Niemand kwam achterop dagen. Wel ontdekt zijn scherpe blik, als hij voor de zoveelste keer naar buiten kijkt, een ruiter, die van de overkant van Elburg nadert. De gelegenheid om iets te weten te komen over de toestand van de dijken wil de boer niet voorbij laten gaan. Een ogenblik later verlaat hij het huis. Hij heeft de wind in de rug, anders komt hij vlug genoeg vooruit, zodat hij al op de weg staat voordat de ruiter bij de poort is. Van Guilen herkent hem wel, nu hij dichterbij is. Het is een boerenzoon uit de omtrek van Nunspeet, en als Van Guilen met geweldige stemverheffing hem toeschreef, schreeuwt: "Wel, Hendrik, hoe staat het met het water?" Houdt de jonge man even zijn paard in en roept terug: "De Weertshoog en de Kerkdijk zijn al niet meer begaanbaar. Op sommige plaatsen gaat het water eroverheen. De dijken kunnen het onmogelijk houden, want het water stijgt nog steeds." En voort jaagt de ruiter na een korte groet. Hij was op verkenning uit geweest, maar heeft er al snel zoveel van gezien dat hem de schrik om het hart slaat. Nu drijft hij zijn jong, sterk paard tot steeds meer spoed aan, alsof het wilde water hem al op de hielen zet. Het kost de boer geweldige inspanning om tegen de wind in zijn huisdeur te bereiken, en als hij binnen is, hijgt hij van inspanning. Op de angstige vragen van zijn vrouw geeft hij ontwijkende antwoorden, maar dat doet de angst nog stijgen en hij weet niets te zeggen wat haar kan bemoedigen. Immers klopt zijn eigen hart van bange vrees. Hanneke probeert nog haar zwakke moeder te troosten door haar eraan te herinneren dat hun toch niets kan overkomen buiten de wil van hem, die ook de storm en watervloed in zijn macht heeft. Maar ach, de boerin hoort wel de heldere jonge stem van haar dochter, maar daarbovenuit het huilen en razen van de stormwind, waardoor haar angst ten top stijgt. Tot nu toe heeft nog niemand aan eten of drinken gedacht, behalve Hanneke, die het ontbijt klaarmaakt en koffie inschenkt. Zwijgend wordt het ontbijt genuttigd. Slechts met moeite kan de boerin iets naar binnen krijgen. En ook de boer schuift al snel zijn bord van zich af. Alleen Hanneke eet met gezonde eetlust van haar frisse jeugd. Als men opstaat van tafel, zegt Van Guilen tegen zijn dochter: kom mee naar de stal, Hanneke. Als er niemand van het volk opdaagt om ons te helpen, moeten we zelf de koeien melken. Het is al meer dan tijd voor de dieren. Blijf maar hier, Willem, zegt de boerin haastig. Ik zal wel met Hanneke samen de koeien wel melken. Ik geloof dat ik het in de stal nog beter kan uithouden dan hier. De boer maakt geen tegenwerpingen en moeder en dochter gaan de trap af naar het benedenhuis, waar men in de zomermaanden woont, terwijl men 's winters het bovengedeelte van het huis betrekt. Door een deur komen ze in het karnhuis en vandaar in de stal, waardoor de lange rij lage raampjes het daglicht nog maar flauw naar binnen dringt. In de donkerste hoek brandt de grote stallantaren, die de boer gebruikt had toen hij een uur of drie geleden zijn vee had verzorgd. Ik heb er eigenlijk nooit zo op gelet, Hanneke, dat de stal zo'n stuk lager ligt dan het erf voor het huis, zegt de boerin. Als er iets zou gebeuren met het water, dan verdrinken wij hier vast en zeker met het vee. Och, moeder, waarvoor maakt u zich toch zo bang? Denkt u nu werkelijk dat alles ineens volstroomt als een van de dijken het niet meer houden kan? Natuurlijk is het mogelijk dat het water dan snel stijgt, maar niet zo snel, of er is nog tijd genoeg om even de trap op te klimmen. Wees nu niet bang. Als het water komt, zal vader ons natuurlijk gelijk waarschuwen. Voor het vee ben ik echter wel bang, want daarvan terecht moet komen, laten we de koeien maar zo gauw mogelijk van haar melk afhelpen. Ben hier nog angstiger dan boven bij vader, antwoordde boerin. En nu werken de beide vrouwen zwijgend verder. Bij iedere windvlaag die hier in de stal nog akeliger klinkt dan boven in de warme huiskamer, rappen zich de vlugge vingers van de vrouwen om zo snel mogelijk deze plaats te kunnen verlaten. Intussen staat de boer voor het raam van de huiskamer en staat maar steeds met strakke blik in de richting van de poort, terwijl nu en dan het lemen huisje van Gerrit Gravels ook zijn belangstelling schijnt te trekken. Zou Gerrit geen enkele poging doen om een veiliger plek te zoeken dan zijn huisje? Zou de bouwknecht wachten tot het water nadert om dan hulp te zoeken op de Guilerhof? Boer Van Guilen betrapt zich er telkens op dat hij eigenlijk niets liever zou hebben dan dat Gravels naar hem toekomt en hem op zijn gewone manier aanspreekt met zijn gemoedelijke woorden. Morgen, boer Willem, wat zullen we eerst aanpakken? O, geen woord, zou hij dan meer rappen over die ellendige geschiedenis van gistermiddag, als Gerrit maar weer terugkwam. Maar Gerrit komt niet terug. Nog geen 5 minuten geleden had de boer zijn knecht buiten zien staan, terwijl hij met een kalme blik naar de wijde lucht tuurde. Daarna had hij opgemerkt dat Gravels met aandacht zijn blik richtte naar de wagenkeet. Zou Gerrit er misschien nog over gedacht hebben om zijn vrouw naar Alburg te brengen en hem als laatste gunst paard en wagen te vragen? Eigenlijk is die gedachte dwaasheid, want de tocht zou nog gevaarlijker zijn dan hier te blijven. Een minuut later is de bouwknecht zijn huisje weer binnengegaan. Boer Willem keert het raam nu ook de rug toe, omdat een woeste windvlaag al uitzicht onmogelijk maakt. Weer verstrijkt geruime tijd. zonder dat er enige verbetering komt in het woeden der elementen. De koeien zijn inmiddels gemolken en de melk opgeborgen op de gewone plaats in het karnhuis. Nu zijn ze weer met hun drieën bij elkaar in de woonkamer, man, vrouw en dochter. Het schijnt alsof nu de spanning bij de boerin het hoogtepunt bereikt heeft en alsof de grote verdraagzaamheid die haar hele leven had gekenmerkt, wordt teruggedrongen door de angst voor het grote gevaar dat ze voelt naderen en waarvan de boer de werkelijkheid nog niet in haar volle zwaarte schijnt te beseffen. Straks had zij nog gejammerd en geklaagd als een hulpeloos kind. Maar nu roept ze heftig: kan je dan niets doen, Willem, dan hier te blijven wachten, of het volk nog komt? Maar de mannen komen natuurlijk niet. Ze blijven in hun gezinnen en straks helpen ze elkaar als ze kunnen. Maar jij, zo gaat ze heftig verder, jij stoot de mensen terug die het goed en eerlijk met ons menen. En in je dwaze trots denk je dat ze straks zullen komen om nederig te vragen wat er van je dienst is. Ik weet nu waarom je onze trouwe Gerrit ontslagen hebt en waarom wij hier door iedereen verlaten op de hoeve zitten. De laatste woorden worden door de boerin bijna uitgeschreeuwd en Anneke slaat de arm om haar moeder, die van opwinding beeft. In de stal had zijn moeder op haar dringende vragen verteld wat ze bij Gerrit en Trui had vernomen. De wetenschap dat men zonder de vijandige houding van haar man en de daarop gevolgde uitborsting tegen Gravels nu in veiligheid had kunnen zijn binnen Elburg, is de oorzaak dat de anders zo lijdzame vrouw aan de hevigste opwinding als prooi is overgeleverd. Stil toch, moeder, sust Hanneke. Wat baat het over die dingen te spreken, nu het toch te laat is? We kunnen immers niets doen dan afwachten wat God over ons besloten heeft. De in hem vastgewortelde trots verdrijft voor een ogenblik bij Van Guilen de klemmende angst voor de dreigende springvloed. Bas klinkt het van zijn lippen. Wat zou je dan willen, vrouw? Gebruik je verstand en wees blij dat je in de sterk gebouwde Guilenhof zit. Op de laatste woorden van haar man schijnt de boerin geen acht te slaan, maar op dezelfde heftige toon van daarstraks herhaalt ze de eerste volzin. Wat ik zou willen, natuurlijk, dat je naar Gerrit Gravels ging, nu, op staande voet, en dat je eerlijk tegen hem zei: laten we vergeten en vergeven wat er gisterenmiddag in een dolle bui gezegd hebt en gebeurd is, en kom met je vrouw naar de hoeve. Daar is het wellicht veel veiliger dan in je leemenhuisje. Ik weet zeker dat Gerrit en Trui dan onmiddellijk komen, want het zijn geen mensen die haat of wrok koesteren. Met behulp van Gravels kun je dan het arme vee uit de stallen drijven, en als het water komt, kunnen de dieren zich tenminste nog proberen te redden. Zo zou ik het willen, Willem, en dat zou in jouw plaats ieder weldenkend mens doen. Al herhaaldelijk had de boer dezelfde gedachte in zich voelen opkomen. Een ogenblik geleden, toen Gerrit buiten in de stormwind voor zijn huisje stond, had hij wel naar Gerrit, naar buiten willen snellen om alles in orde te maken met de trouwe man. En als Gerrit niet zo gauw weer naar binnen was gegaan, zou hij het waarschijnlijk gedaan hebben ook. Nu echter wordt hij boos over de naar zijn mening ongehoorde inmenging in zijn zaken door zijn vrouw, en dat prikkelt hem weer tot een hoogmoedig verzet. Jij moest toch volgens mij wel weten dat Willem van Guilen niet de man is om voor zijn knechts te bukken, snauwde de boer en hij voegde eraan toe. Wat het daar buiten jagen van het vee betreft, daarvoor is het nog tijd genoeg als het water komt. En gebeurt het niet, terwijl ik toch het vee zijn gang laat gaan, dan haal ik me een last op mijn hals, waar je geen begrip van hebt. Woedend keerde de boer zich om en loop de huiskamer uit om nog eens op de zolder te gaan kijken of de wind niet doorlopen of krimpen wil. Slechts van de verandering van windrichting verwacht hij afwending van het gevaar. Als hij de trap opgaat, is het voor de boer alsof de storm toeneemt in kracht. Zodra hij op de grote zolder staat, ziet hij ogenblikkelijk de oorzaak waarom hij de bulderende wind hier zoveel duidelijker hoort dan in de huiskamer. Aan de kant van de trap waren op de grote maar lage zolder twee ramen aangebracht, waaraan het ene uitzicht bood op het open veld in de richting van de IJssel, terwijl men door het andere een blik kon werpen over het erf. Het was aangebracht recht boven het raam van de huiskamer. Door deze beide raampjes viel het licht op dat gedeelte van de zolder waarin de trap uitkwam. De verdere ruimte was in gewone omstandigheden schaars verlicht. Maar nu dringt tot in de verste hoek niet alleen het daglicht door, maar ook regen en sneeuw vinden hun weg naar binnen, en wel door een groot gat dat in het rieten dak was gewaaid. Oh, een kelle huivering vaart door Willem van Guilen, maar hij vermant zich en mompelt: een gat waait er wel meer in het dak, en als het daarbij blijft, zal het nog wel loslopen. Hij keert zich om en werpt een blik naar buiten door het achterraam, maar blijft opeens als verstijfd staan. Fijne sneeuwvlokjes dwarrelen nog tegen het raam en belammeren het uitzicht. Maar toch meent de boer vreemde bewegingen te zien achter de boomgaard. Een seconde later heeft hij het raam opengeworpen en nu is verdere twijfel uitgesloten. Overal ontdekt hij vluchtende hazen en ander klein wild, op de voet gevolgd door bijna 2 voet hoge watermassa, die het kale veld achter de hoeve al had bereikt. Als versuft en verstijfd staat de boer voor het open achterraam, waardoor de stormwind met kracht naar binnen dringt, zodat hij moeite heeft staande te blijven. Eindelijk schijnt hij zich te bezinnen, duwt het raam dicht, verzekert het met de grendel en loopt haastig naar de andere raam om te kijken of er ook van de andere kant van Doornspijk water aankomt. Als hij ook dit venster een ogenblik opent, dringt het klokgeklep van de toren van Doornspijk tot hem door. Nu weet hij zeker dat de stormvloed ook daar al is opgemerkt. Voelt de machtige boer van de Guilerhof op dit ogenblik hoe nietig en ijdel aardse rijkdom en bezit en macht vaak is? Hij zal het moeten aanschouwen, hoe zijn lang de rijen door de wilde vloed in bezit worden genomen, hoe zijn prachtige veestapel uit de laag gelegen stallen wordt meegesleurd, dat hij niets te zeggen heeft. Daar klinkt uit de huiskamer een gillende schreeuw: Willem, Willem, het water komt, het is er al. Deze woorden brengen de boer volledig tot zichzelf. Hij snelt naar beneden en als hij in de huiskamer komt, waggelt hij als een dronken man op zijn benen en zijn gezicht is zo wit als de gekalkte muur. Een minuut geleden was Hanneke naar beneden gegaan om iets uit het karnhuis te halen. En met ontzetting had ze hetzelfde schouwspel waargenomen als haar vader uit het zolderraam had gezien. Meteen was ze toen naar boven gesneld om haar moeder te waarschuwen. Zo rustig mogelijk vertelde ze dat er water over het veld naderde. De boerin riep meteen in haar angst om haar man. Maar als ze hem zo doodsbleek aan sidderen tegen de muur ziet leunen, vergeet ze de bitterheid waarmee ze hem even tevoren heeft toegesproken. Zijn hand grijpend roept ze jammerend: O Willem, probeer je goed te houden en bedenk dat je de enige man op de hoeve bent. Probeer nu nog de gravels te bereiken. Misschien is het nog mogelijk op het erf. Plotseling zwijgt ze en wijst naar het huisje van de bouwknecht, dat al bijna volledig ingesloten is door het water. Juist gaat de deur van de kleine woning open en in de opening verschijnt Gravels met een zak over de schouder, op de voet gevolgd door zijn vrouw. Achter hem aan volgen de beide geiten en ook Turk, de grote hofhond van de hoeve, had de bouwknecht al losgemaakt van zijn ketting. Het dier loopt met opgeheven kop en onrustig snuivend achter hem en zijn vrouw aan. Zelfs aan de kippen had Gerrit gedacht, want hij had ook het hok opengezet, er de dieren uitgejaagd en toen het deurtje weer gesloten. Anders waren ze er voor de storm en kou weer ingevlucht. O, gelukkig, daar komen Gerrit en Trui, roept de boerin. Er is een zekere blijdschap in haar stem merkbaar. Ook op het doodsbleke gezicht van de boer komt een trek van ontspanning. Willeke, Hanneke wil al naar de voordeur lopen om deze te openen. Maar zelfs in dit hachelijke ogenblik weet de duivel van de hoogmoed nog zijn invloed uit te oefenen op het hart van Willem van Guilen. Hij roept zijn dochter toe. Als Gerrit binnen wil komen, kan hij toch wel kloppen? Maar de bouwknecht klopt niet. Weer kletst de regen bij stromen neer en een hevige windstoot doet het huis schudden op zijn fundamenten. De taaie takken van de oude notenbomen slingeren wild en woest door elkaar. En uit de stallen dringt het akelig geloei van het vee, dat al met de poten in het water staat, tot in de huiskamer door. Te laat, beseft de boer, dat hij de geschiktste tijd om de koeien naar buiten te jagen ongebruikt heeft laten voorbijgaan. Waar blijven Gerrit en Trui nu? Schreeuwt de boerin. En ze snelt naar de deur en rukt die open. De neerstromende regen belet nu alle uitzicht en haar angstige roepen gaat verloren in het ontzettende geraas van de wind. Waarom komt Gerrit niet? Waar blijft hij nu? Vraagt de boer haastig. En hij loopt nu ook naar de voordeur. Maar Hanneke roept: Kom maar binnen, moeder. Gerrit en Trui komen niet. Ze hebben een schuilplaats gezocht op de hooiberg, waar het volgens Gerrit net zo veilig of onveilig is als op de Guilerhof. O Willem, jammert de boerin. Gerrit heeft nog geprobeerd zijn geiten aan de hong te redden, maar jij hebt niets gedaan. Zal het water zo hoog komen dat al onze koeien verdrinken in de stal? Deze vraag schijnt opeens leven in de starende ogen van de boer te brengen en zijn veerkracht keert in dit ogenblik terug. Voor de koeien is niets meer te redden, Martha, roept hij uit. Voor de paarden misschien nog wel. En zijn wambuis dicht knopend loopt hij de voordeur uit en plost tot over de enkels in het water dat met iedere minuut stijgt. Het hart bonkst de boer in de keel als hij ziet hoe in de boomgaard het troebele water wild tussen de boomstammen doorgolft. Voor zich, achter zich, waar hij zijn blik ook heen wendt, ziet hij water en nog eens water. Zo snel hij kan, haast hij zich naar de uiterste hoek van de grote schuur, waar de paardenstal is. De deur is slechts met een grendel gesloten. Vanmorgen vroeg, toen hij de paarden voerde, had hij als naar gewoonte de houten boom uit de krammen gelegd aan de buitenkant. Als hij de deur opentrekt, stroomt ook daar al het water over de dorpel. Het loeien en brullen van zijn koeien en ossen dringt hier heel krachtig tot zijn oren door. Uit de paardenstal kan men langs een lange lage trap in de koeienstal komen, waar de arme dieren al tot hun borst in het water staan, dat door de lage stalraampjes naar binnen stroomt. Met een huivering, die van top tot teen door hem heen lijkt te gaan, wendt de boer zich af van zijn rampzalig rundvee, het beste uit de hele omtrek. Hij heeft geen minuut te verliezen als hij nog een poging wil wagen om de kostbare paarden uit de stal te drijven. In wilde haast en met bevende vingers maakt hij ze los en bindt de halsters om hun brede nekken. Dan jaagt hij ze naar de openstaande deur. Maar de arme dieren schrikken terug voor het water dat met veel lawaai en grote kracht naar binnen stroomt. Ze willen de warme stal niet uit. Dan grijpt de boer een zweep en met felle slag treft hij de prachtige driejarige merrie die hij gisteren niet verkopen wilde aan Bart Woensel. Het dier staat vlak voor hem, voor de open deur en met striemende slag, als die haar treft, springt ze naar buiten en draast snuivend en briesend door het schuimende water dat het hele erf overdekt. Als een razende slaat de boer op de andere paarden los. Maar het baat niet. En in hun angst voor het water, dat met toenemend geweld naar binnen stroomt, beginnen ze te steigeren en wild door elkaar te lopen, zodat de boer in het grootste gevaar verkeert onder de voet gelopen te worden. Nog ziet hij kans naar voren te dringen aan zijn mooie klapper te grijpen, die zo fier voor de speelwagen kon draven. Aan de halster probeert hij het dier naar buiten te trekken. Maar door de geweldige druk van het water wordt hij bijna van de benen geworpen. Gelukkig houdt hij zich staande. Maar als hij zijn oog laat gaan over de golvende, schuimende watermassa's die zijn voorvaderlijk erf als een niet te keren vijandelijk leger overrompelen en omsingelen, slaat de doodsangst hem om het hart en zijn hand naar de halster gleppen. Het water reikt de boer nu al een handbreed boven de knie. En als de kracht van de wind niet was gebroken door de hoeven, zou het een zware strijd voor hem zijn geworden om veilig de voordeur te bereiken. Druipnat komt van Guilen binnen en het is alsof hij nu de omvang van de ramp die zijn welvaart verwoest pas goed gaat beseffen. Op de angstige vraag van de boerin waarom ook de andere paarden niet op de werf waren gejaagd, antwoordt hij wanhopig: "O Martha, als wij er zelf het leven maar afbrengen, zijn we arm, straatarm, de koeien moeten verdrinken, allemaal. Ze staan tot aan de koppen in het water. De paarden werden bang voor de vloed en het noodweer, zodat ze de stal niet meer uit wilden. En alleen, alleen kon ik er niets tegen uitrichten. Wat moeten we beginnen als het water stijgt in de schuur, waar de hele oogst ligt opgeborgen?" "Ach Willem, we hebben zoveel voorspoed gehad, jarenlang. En we zijn er niet dankbaar voor geweest. We hebben vergeten dat die voorspoed van boven kwam. En nu komt God met zijn straffende hand en al onze welvaart verdwijnt in die verschrikkelijke stormvloed." Het is de boerin die op wanhopige toon en handenwringend deze woorden uitroept. Hanneke laat echter de moed nog niet zakken. Ze is jong en sterk en bovenal leeft in haar een oprecht kinderlijk geloof dat niet wanhoopt, wat er ook gebeurt. Ze heeft de vaste overtuiging dat God haar in het uur van het gevaar niet alleen zal laten en haar niets zal overkomen zonder zijn wil. Dat vertrouwen geeft haar rust en kalmte en bewaart haar voor vertwijfeling. Moeder, zegt ze, wat helpt nu klagen en jammeren? Wat baat het of men zich de haren uit het hoofd trekt bij de gedachte aan wat reddeloos verloren is? Wat ons overkomt op dit ogenblik, treft ook andere mensen op de Veluwe. Laten we liever tot God bidden om uitkomst en verder de handen uit de mouwen steken. Kom, vader, vervolgt ze, trekt u de natte kleren uit en laat moeder ander goed geven. Ik ga even op zolder kijken of ik iets kan ontdekken van Gerrit en Trui, die wel boven op de hooiberg zullen zitten. Dank u wel voor uw aandacht.